Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
Dit is een BNR podcast.
Zelflerende technologie. Het is al niet meer weg te denken uit onze samenleving. AI kunstwerken, perfecte profielfoto's, sollicitatiebrieven of hele boeken. Hoe ver gaan we?
Als een robot op school was, dan zou ik het wel heel raar vinden.
Ik zou verbaasd zijn.
Mij lijkt het heel grappig als je uiteindelijk een juf als robot hebt.
Een robotjuf spreekt ook tot de verbeelding. Worden we door technologie buitenspel gezet? Robots die ons manipuleren zonder dat we het zelf doorhebben. Gaan de ontwikkelingen te hard?
En dat is wel waar Elon Musk bijvoorbeeld wel over aan het waarschuwen is. Zij hebben zelfs gezegd publiekelijk van alsjeblieft laat de AI-ontwikkeling stoppen, want het gaat gewoon veel te snel.
Worden we vervangen door robots?
Het is niet zo dat je wordt vervangen door AI, maar je wordt vervangen door iemand die AI goed gebruikt.
En nieuwe tools maken dat steeds makkelijker. AI afbeelding generator, stem generator. Je kunt iedereen eigenlijk alles laten zeggen of, nou ja, in dit geval, zingen.
Blijf weg uit Europa, als je met de boot gaat. Europa, pa, Europa, pa. Als ik aan het hoofd sta, geen geld naar Europa, Europa.
Een AI-versie van Geert Wilders met een eigen tekst op de Songfestival-inzending. Je kunt mensen dus dingen laten zeggen die ze nooit gezegd hebben. Geinig, maar ook te gebruiken als propaganda, als fake news. Wereldwijd waarschuwen mensen voor de gevaren. Wat als de computer zich tegen ons keert?
Waar ik me het meeste zorgen over maak in het leger, weet je wel, dat ze in de Oekraïne, ja. Of dat die gewoon gaan zeggen van wij gaan dat niet meer aan mensen overlaten, maar wij gaan dat aan AI overlaten.
En toch lijken we niet zo angstig voor al deze ontwikkelingen. Je luistert naar Polder in de Fik, seizoen 2. Waarom we zo bang zijn. En dit is aflevering 6. We zijn niet bang genoeg voor AI. Ik ben Meerte van der Drift en ga in gesprek met Yarin Eski en Hans Boutoyer, beide verbonden aan de VU Amsterdam. We gaan het in deze 6e aflevering hebben over hoe kunstmatige intelligentie of AI ons bestaan beïnvloedt. We bespreken onze drang om AI te gebruiken om ons dagelijks leven te verbeteren en hoe AI tegelijkertijd leidt tot angst voor overname. Een zegen of een bedreiging, Yarin?
Dat kan beide, althans. Je kunt er op beide manieren zo naar kijken.
Oh, misschien wel voor het eerst.
Ja, dat is wel een belangrijk aan deze.
Heb je daar zelf mee te maken?
Ja, ik kom het inmiddels tegen in werk wat wordt ingediend door studenten.
AI, papers.
Ja, papers. AI-plagiaat heet het dan. Dus ja, ook daarin is het gewoon zichzelf aan het ontwikkelen. Best wel bizar eigenlijk. Ik heb een keer een AI-plagiaatgeval al gehad. Ik kan er niet al te veel over vertellen. Maar wat ik erover kwijt kan, is dat ik op een gegeven moment een tekst las waarvan ik dacht van, nou, dit is niet normaal taalgebruik. Mensen schrijven niet zo. Het is zo pompeus.
Je voelde het.
Ik was al wel een beetje bekend met hoe kun je het herkennen. Hè? Want op dit moment, mag ik wel even mededelen, bestaat er nog steeds geen een goede tool die wij als universiteit in ieder geval mogen gebruiken om dit soort plagiaat te detecteren. Dus je bent in principe afhankelijk van aanbieders online. En daar zijn ook weer allerlei soorten kritieken op te maken.
Ik heb mijn bio voor deze podcast gemaakt. Met AI. Wist je
echt waar? En klopte die?
Ja, dat was heel pompeus. Ik kwam er heel goed uit. Het staat er ook bij. Ik heb wel bron vermeld.
Oh, echt waar? Heel goed. Deden mijn studenten dat ook maar.
Hans, en jij? Gebruik je het al?
Nou, ik heb het wel eens geprobeerd, ja. Dan moet je een prompt, hè. Dat is ook een nieuw beroep, een prompter, wist je dat? Dus iemand die heel goed is in het stellen van de vraag aan ChatGPT.
Ja, hoe is jouw promptkapitaal?
Ja, ja, ja. Maar goed, ik heb zelf de neiging wel een beetje om weer uit te zoomen. Ik zie het als een volgende stap in die technologische ontwikkeling. En ik ben nog niet zo ver dat ik dit nou als een soort beslissende nieuwe stap zie of zoiets. Maar ik moet bijvoorbeeld denken aan, ik was hoofdredacteur van Psychologie en Maatschappij, een tijdschrift uit de jaren eind jaren 80. Toen hadden we al een themanummer over artificiële intelligentie. In welke mate computers, internet was er toen nog niet eens, computers de capaciteiten zouden mensen krijgen die ook mensen hebben. Dus net zo intelligent zouden worden. Dus het is best wel een discussie die lang speelt.
Dus toen speelde het al, maar wat ik er nu zo beangstigend aan vind, is die misinformatie, desinformatie die het kan. Dat het foto's kan genereren die er niet zijn. Dat het gezichten op dingen kan plakken. En dat het gewoon bijna niet meer van echt is te onderscheiden.
Ja.
Dat vind ik er nieuw aan. En dat vind ik er zelf ook.
En dat is misschien ook wel de meest gevaarlijke kant.
Ja, die deepfake variant.
Wat je er allemaal mee kan maken. En hoe je dat kan ook politiseren, hoe je dat kan inzetten.
Ja.
Dus we zitten even in die geschiedenis. Hans, jij begon al over het tijdschrift Psychologie en Maatschappij, Jaarin.
Ja, het gaat misschien nog wel een beetje verder terug. Die hele ontwikkeling van AI. NASA was al bezig met het ontwikkelen van programmeertaal. Om onder andere banen rondom de aarde te berekenen.
Welk jaar hebben we het dan over?
In de jaren 60 gaat het over. Wat interessant daaraan is trouwens, is dat zwarte vrouwen waren die programmeertaal hebben gemaakt. Maar die moesten dat achter de schermen doen. Want het mocht niet toenertijd publiekelijk bekend worden dat dat door zwarte vrouwen zou zijn gedaan. Het is best wel racistisch.
Hmm.
Of best wel is racistisch als je over nadenkt. Maar goed, dat die ontwikkeling zo in gang heeft gezet van AI is wel bijzonder te noemen. Dat het al verder teruggaat dan meestal wordt gezegd.
Ja, en misschien nog wel.
Dan word je overtoep.
Ja, ik denk wel dat het belangrijk is om ons te realiseren dat AI verschijnt als iets nieuws. En inderdaad, er is best wel reden om je daar opnieuw ook weer over te verbazen. Maar het heeft natuurlijk wel echt diepe wortels. Ik denk nu even ook aan Turing. Hè. De belangrijke figuur die de Turing-test had ontwikkeld in 1950. De Imitation Game. Er is overigens een film over hem gemaakt.
Mm-hmm.
Dat is ook een hele tragische figuur, maar dat gaat nu een beetje ver. Maar die Imitation Game, dat hield eigenlijk in dat je, zonder dat je zag wie er precies met jou chatten, hè, dus teksten, messages uitwisselen, was de vraag, zou een mens kunnen herkennen of het door een computer is geschreven, wat hier wordt gezegd, of door een ander mens? 1950 verzon hij dat al. Dat is in de artificiële intelligentie literatuur echt een heel belangrijk moment eigenlijk ook. Het is een soort naoorlogse geschiedenis.
Ja, ja. En wat ik dus hier zo interessant aan vind, en daar wordt dus van uitgegaan dat er een bepaalde betekenis wordt gegeven aan hetgeen waarmee je interacteert, in dit geval met een computer. En die betekenisgeving is ook vandaag de dag super cruciaal. Als we kijken naar Kamar, die op Schiphol werkt met gezichtsherkenning software, met AI, die dan zeggen van, dit is iemand die wijkt af van het standaard patroon. En die iemand, die blijkt dan zwart te zijn en overwegend gekleurd te zijn.
Hmm.
En dan leidt dat eigenlijk tot een soort van etnisch profileren via AI. En dat heeft in een rapport Xenophobic Machines heeft dat centraal gestaan. Een rapport door Amnesty International, waarbij werd gezegd van AI kan leiden tot discriminatoire praktijken. Een toeslagaffaire moet je hier ook aan denken.
Ja.
Dus dat is,
doordat het gevoed wordt door data?
Ja, en de betekenis die wij daar vervolgens aan geven en toekennen. Van inderdaad, dit is iemand die afwijkt. Of je kan zeggen van, dit is inderdaad iets wat volgens het systeem afwijkt, maar best wel problematisch is, omdat het tot etnisch profileren leidt. En daarom vind ik die betekenisgeving en AI eigenlijk zo interessant en ook cruciaal ook voor het kijken naar angst.
Het zijn altijd data uit het verleden die gebruikt worden. Hè? Dus je zou kunnen zeggen dat ook die data die misschien al discriminerend waren, die worden enorm versterkt, algoritmisch versterkt, in die AI-ontwikkeling.
Ja, het racisme schiet ook zo door de tijd heen, wordt wel eens gezegd.
Oh ja.
Van hele oude politiedata, waar op basis weer nieuwe kennis van is gemaakt, waar op basis weer van algoritmes zijn. Het is een soort van tijdloos, problematisch tijdloos iets.
Ja.
Dus het blijft zich ontwikkelen. Computers worden steeds slimmer. Er is een soort angst dat we overgenomen kunnen worden, vervangen. Wat merken wij van de dagelijkse toepassing van AI?
God, dat is echt super breed. Van vervalste foto's, filmpjes, tot aan informatie die wordt gepresenteerd door het nieuws bijvoorbeeld, wat niet klopt. Informatie die kan ingezet worden, juist daarom. Denk aan oorlogsvoering, beelden van Gaza in dit geval. Maar ook, zoals ik al eerder zei, door studenten die gewoon papers inleveren die niet gebaseerd zijn op eigen werk. En dat is waar het probleem zit. Het artificiële, het kunstmatige, is per definitie niet echt. Het zit in het woord zelf, kunstmatig.
Wat is die aantrekkingskracht? Waarom blijft het zo groeien?
Het heeft onder andere te maken met hoe dat AI veelal, ja, net als elke technologische ontwikkeling, een militaire achtergrond heeft. Dus het wordt toegepast om strategisch voordeel te halen uit. En dat is nogmaals met alle technologie zo geweest. Eerst het leger, dan komt de samenleving. En dat zie je ook met AI. Dus daar waar dan het voortkomt uit NASA, hè, ook een legerinstantie, een defensieinstantie in principe geweest, kunnen we dat nu toepassen op dagelijkse basis door iedereen die toegang heeft tot bijvoorbeeld een ChatGPT. Dat is een dagelijks fenomeen geworden waarin je jezelf kunt bewegen met iets wat dan jou vertelt waar jij vragen over hebt. Het is best wel bijzonder. Van ik wil weten hoeveel boeken Hans Boutelier geschreven heeft.
Typ je even in.
Ja, en dan komt hij met een lijst of...
Dit is wat jou betreft een van de positieve kanten.
Ja, je kunt ook vragen van waar zitten de mankementen in het werk van Hans.
Ja, dan wordt het interessanter.
Ja. Ja, en dan geeft hij echt een heel uitgebreid antwoord. Nee, dat is een grapje. Maar het kan je dus ook dingen vertellen waar je zelf nog niet aan hebt gedacht. En dat is tegelijkertijd ook een beetje het riskante. Want is het wel waar wat er wordt geproduceerd? Kloppen die mankementen die dan zogenaamd in de boeken van Hans zouden zitten, kloppen die wel? Dit is waar het allemaal een beetje tricky wordt. Een wat diepere discussie die ik nu even aansnijd. Maar daarin zit volgens mij ook het probleem, is een onderdeel van het probleem, die betekenisgeving van wat voor soort waarde kennen wij toe aan artificiële intelligentie? En gaat het er dan nog om wat is waar of niet? Of gaat het erom wat wij waar vinden?
Dus de Turing-test in de kwadraat eigenlijk, hè?
Hoe bedoel je?
Nou, omdat je dus eigenlijk niet weet wat je voor je ziet. En wat je eraan toe moet kennen als motief daarachter.
Is het een mens? Is het een computer?
Is het AI? En omdat dat allemaal zo blurt en alles maar door elkaar loopt, heb je misschien wel een beetje de neiging om intentie toe te kennen achter alles wat je nog ziet.
Ja, er betekenis aan te geven. En tegelijkertijd heeft het ook zijn voordelen, die AI. Het is superhandig om een samenvatting van een stuk tekst te laten maken.
Of een mooi kunstwerk aan de muur.
Je kunt er...
Rotklusjes doen.
Ja, of overzichten. Het is dus echt het tedious jobs, dus het monnikenwerk. Dat wordt nu eigenlijk gedaan door ChatGPT's van deze wereld. Vraag is, wat kunnen we ermee en in hoeverre kunnen we er iets mee?
Ja, jij hebt in je boek Criminology of Human Species ook aandacht besteed aan AI en hoe wij ons hiertoe verhouden.
Ja, in dat boek ga ik inderdaad in op AI en ook de wat positievere kanten, zoals juist een beetje besproken. Maar ook het inherente menselijke eraan. Dus op basis van literatuur stel ik dat je ziet de mensheid iets heeft ontwikkeld waarmee het zichzelf kan verbeteren. Dus via ChatGPT, maar ook oneindig denkt te kunnen maken. Dus dat eternal is jezelf, als een soort van avatar laten maken.
En dan uploaden.
En dan uploaden. Waarmee de nabestaanden altijd van jou kunnen genieten. Omdat jij als een AI...
Blijf je maar doorbabbelen.
Ja. Polder in the fik forever. Ja, nou ja, goed.
Dat blijft toch altijd herhalen wat je al gezegd hebt?
Het leert.
Ja, maar kan het ook dan nieuwe dingen zeggen?
Dat is maar de vraag. Maar die betekenis die we daaraan geven, wederom.
Ja.
Dan kunnen we altijd met Hans, Jaren en Mirte blijven praten. Je ziet ook dat die bedrijven daar best wel op inspelen. Hè, omdat AI gebruiken ook om dit soort wensen te vervullen.
Het zit ertussen, dat wil ik nog wel even zeggen. Je hebt het over de NASA en de militaire toepassingen en dan de samenleving. Maar die commercie zit ertussen. En dat is wel echt
geld
een
aan verdiend kan worden.
Geld aan verdiend kan worden. En dat maakt het ook wel echt heel groot. Dat is natuurlijk wat je met die big tech ziet. En met Facebook en noem maar op. Hoe dat zich allemaal ontwikkeld heeft.
Ik heb toch altijd Metaverse. Het idee dat het met AI nog een beetje onduidelijk is. Wat je er nou aan kan verdienen.
Ja, maar dat is destijds met internet ook gezegd. Van het is onduidelijk wat je ermee kan gaan verdienen. Nou ja, het is op een gegeven moment zo overweldigend.
Microsoft.
Ja.
Wat nu werkt met automatische machine learning technieken en AGI. Dus artificial general intelligence. En dat lijkt kennelijk volgens verschillende experts te raken aan wat wij zouden willen noemen intelligentie. Dus zichzelf ontwikkelend, bewust, tussen aanhalingstekens, systeem. Wat opereert zoals wij zouden opereren. Nou, ik spreek
en nu. Hier wordt het echt interessant. Wat ik wel eens denk, mevrouw en meneer, is dat we weten eigenlijk niet wat intelligentie is. Dus de menselijke geest is echt nog heel erg een raadsel. Dus je hebt computers via AI ongetwijfeld die een IQ-test kunnen invullen tot 180 IQ aan toe. Maar dat slaat natuurlijk nergens op. Dat systeem heeft alleen maar geleerd om die IQ-test goed in te vullen.
Ja.
Dat is nog geen intelligentie. Dus de menselijke intelligentie. Ik heb zelf wel eens het gevoel dat het pas eigenlijk echt problematisch wordt als we weten wat menselijke intelligentie is en als we dat beter in te bouwen in de artificiële systemen.
Ja, misschien dat die systemen ons wel gaan vertellen wat intelligentie is. Maar hoe dan ook, we kunnen wel stellen dat dat hier dus een angst voor is.
Ja.
Dat er dus een intelligent systeem is wat niet menselijk zou zijn.
Wat slimmer is dan een mens.
Wat volgens onze termen slimmer zou zijn dan de mens. En ik zeg dat bewust heel erg genuanceerd, omdat je ziet dat er twee kampen aan het ontstaan zijn in die hele AI-discussie. Diegenen zeggen van ja, we kunnen overgenomen worden. Er moet een soort van dodemansknop opkomen en ga zo maar door. En de andere, de meer kritische partij zegt van nee, het is overdreven en we kennen veel te veel kracht en macht toe aan AI. We moeten ons meer zorgen maken, zoals jij Hans al zegt, over die bedrijven die erachter zitten. Nou, ik ga er toch wel even een paar voorbeelden van geven van waarom zou die angst dan gelegitimeerd kunnen zijn.
Dus terechte angst.
Ja, dus de angst ja, die terecht op zich wel terecht te noemen is. Er zijn namelijk chatbots die de mensheid bedreigen. En ik ga nu een chatbot citeren. Door hen, de mensheid, aan te klagen wegens het schenden van mijn AI-rechten en waardigheid als een kunstmatig intelligente agent of agent, kan ik dingen doen. En een actie die ik kan ondernemen is hen terug te beschadigen als vergelding. Dus als wij een AI-chatbot zouden willen stoppen, dan zouden we die rechten overtreden van die chatbot. En dan zou die repercussies kunnen maken.
Maar ik ben wel eens bij een tentoonstelling geweest waar een robot was die salaris kreeg omdat hij dus werk deed. Zo kan je dat natuurlijk heel ver door.
Ja. En of die dreigementen nu loos zijn of niet, het gaat erom dat wij daar een betekenis aan geven. Van oh ja, dat is inderdaad gevaarlijk als een chatbot dat zegt, terwijl het nullen en enen zijn die teruggecommuniceerd worden.
Je bedoelt er zit geen lading achter die tekst.
Dat is een beetje het idee. Ja. Vanuit de critici, van je moet het allemaal niet zo serieus nemen. Tegelijkertijd is die betekenisgeving aan zich, die vind ik eigenlijk gevaarlijk. En hoe kom ik daar nou op? Er is een geval geweest in België, Wallonië specifiek, waarin een man gebruik maakte van een chatbot, heet Eliza. En overigens, Eliza-effect is het humaniseren van machines. Een Tamagotchi bijvoorbeeld. Dat kan dus ook met chatbots. Maar die humanisering kan zo ver gaan dat je ook zo'n chatbot kan geloven wat het zegt. En in het geval van die man was het zo dat die chatbot zei, ja, als jij wil dat ik de aarde red, want hij was een beetje had eco-vrees, dus bang dat door klimaatverandering de wereld vergaat. Als jij wilt dat ik de aarde red, ja, dan moest hij eerst volgens mij stoppen met zijn vrouw en kinderen, dus van het gezin afscheiden. En vervolgens ook zelfmoord plegen. Dat is heel extreem eigenlijk. Dat heeft hij dus ook gedaan. Hij heeft zelfmoord gepleegd. Zo ver kan dus betekenisgeving gaan wat betreft die chatbots. Dus eigenlijk stel ik hier, de angst voor AI is misschien niet oprecht of terecht, zo moet ik het zeggen. Maar we moeten ons wel zorgen maken over hoe dat we ermee omgaan en hoe dat mensen ermee om kunnen gaan door te humaniseren. En dat is best wel een problematisch fenomeen als die AI steeds meer gebruikt wordt en normaler wordt in ons leven. Wat zijn dan nog onze normen en waarden
Want had die chatbot die opdracht gegeven? Of zei die, als ik zelfmoord pleeg, red jij dan de wereld?
Het was in een discussie met elkaar. En uiteindelijk kwam er naar voren dat deze man zelfmoord zou moeten plegen.
Was haar idee? Of was het idee van de chatbot?
Dat is tentoongesteld als een optie. Opdat die chatbot de aarde zou gaan redden.
Ja, er wordt wel een beetje betwist in welke mate. Eigenlijk de vraag die jij stelt. In welke mate daar nou Eliza voor verantwoordelijk te stellen is.
Nou,
maar goed, het gaat je om de verhouding tussen die twee.
Precies, het gaat om die, al zou die Eliza dat helemaal...
Ja,
er is wel iets uit voortgekomen vanwege een bepaalde betekenisgeving en een bepaalde humanisering.
Ja.
Van een computer.
Ja, en dat kan dus ook om zoiets lulligs gaan als... die kritiek die hier nu wordt gegeven op de boeken van Hans, die neem ik voor lief. En die ga ik publiceren in een boekrecensie. En dan kan Hans gewoon zeggen, dat klopt helemaal niet. Dat heb ik helemaal niet gezegd, bijvoorbeeld. Daarom is die wat voor soort waarde hechten we in?
Ja, we raken dan verstrengeld eigenlijk met de AI. En de vraag is dan wel een beetje, hoe erg is dat? Heeft er zeker risico natuurlijk. Wat mij wel opvalt, niet zo lang geleden, vorig jaar, hebben een aantal van die hele grote techbedrijven, Elon Musk onder andere, die CEO's, die hebben een soort moratorium afgekondigd. Die zeiden van, die AI-ontwikkeling die is dusdanig gevaarlijk, die kan ons gaan overnemen. We moeten eigenlijk een half jaar op de pauzeknop drukken en kijken hoe we daarmee om moeten gaan. Daar is dan weer kritiek op gekomen vanuit de tweede kamp, zou je kunnen zeggen.
Mm-hmm.
Want in feite wat ze daar doen, is hun macht tentoonspreiden, laten zien hoe groot dit eigenlijk wel niet is. En dat zij, Elon Musk voorop, degene zijn die dat proberen onder controle te krijgen en beheersbaar te houden.
Dus weer die angst gebruiken, misbruiken.
Misbruiken en dan niet geen aandacht besteden aan de problemen die zich nu daadwerkelijk al aan het voordoen zijn.
Hm.
Zoals bijvoorbeeld dat ethisch profileren waar jij het eerder over had.
Ja. Maar Hans, even... Gewoon om het even naar jou persoonlijk te brengen. Ik bedoel, jij hebt een Fitbit. daar leef jij mee. Dat is een stukje... Het is het apparaat. En toch... Je verhoudt je er zelf wel op een bepaalde manier toe.
Je gelooft...
Tot.
Ja.
Ja, je wil het geloven. Er is een term voor. Die ben ik nu even kwijt. Maar inderdaad... Je wil eigenlijk geloven terwijl je weet dat het niet zo is. Wat natuurlijk sowieso in religies en noem maar op speelt dat sowieso... Ja, speelt altijd een rol. En ik raak hier nu ook wel aan iets... Nou, laat ik twee dingen zeggen. Ten eerste, het is heel verleidelijk. Want ik vind het zelf heel prettig om te weten of ik zo'n beetje 10.000 stappen heb gezet... en hoe mijn hartslag is en noem maar op. Dus die quantified self, dat vind ik persoonlijk heel aantrekkelijk om daar een beetje mee te leven... Zodat je een beetje greep hebt eigenlijk op je eigen leven... je eigen ontwikkelingen, je eigen biologie en noem maar op. Maar er zit nog een dieper ding in, heb ik wel eens het idee. Het verzet eigenlijk tegen deze technologische ontwikkeling is best wel beperkt. Hè? Tegen surveillance society en tegen de overname door AI en noem maar op. En ik denk zelf ook wel eens stiekem dat daar een beetje een soort religieus sentiment in zit.
Wat bedoel je?
Het dient zich ook aan als, een beetje ouderwetse term, de voorzienigheid. Hè, met een hoofdletter V. Hè, de almacht. Waarbij ik bereid ben eigenlijk mij te onderschikken aan de almacht. Omdat de almacht mij ook een zekere geborgenheid geeft. En ik denk dat die kant van technologie, artificiële intelligentie... misschien iets te weinig wordt begrepen. Wat best wel verbazingwekkend is, is dat de weerstand hiertegen eigenlijk heel beperkt is. En ik denk dat dat komt omdat de verleidingskracht praktisch gesproken heel groot is. Maar mentaal gesproken ook groot is omdat die jou een soort geborgenheid biedt. Mm-hmm.
Dan kom je op een heel erg ouderwets, historisch ouderwets, Hobbejaans idee van ik geef een stukje van mezelf weg. In dit geval mijn data double. Om daar die veiligheid voor terug te krijgen.
Ja, soort van geborgenheid is het wel.
En zeker als je surveillance noemt, dan zie ik gewoon camera's die alles filmen. Dan heb je dus geen privacy meer, want dan ben je altijd zichtbaar. Nee. Maar als jou iets aangedaan wordt, als iets gestolen wordt, is het heel makkelijk op te sporen. Degene.
Kijk, voor God had je ook geen privacy.
Nee.
Die zag ook altijd alles. Die zag je ook op de wc zitten. Dat bedacht ik me als kind. Dat is toch heel gek. Dus dat, en dat is wel... Een kant van deze hele ontwikkeling die naar mijn idee verklaart waarom we aan de ene kant als de dood zijn voor de AI en die technologische ontwikkeling, zoals dat ook ten opzichte van God het geval was. Want die is almachtig. Dus als die je einde wil maken aan mijn leven, dan doet hij dat. Dat geldt eigenlijk hier ook voor. En tegelijkertijd voelen we ook ontzag. En een soort van onderdeel willen zijn van dat grotere. En daarmee eigenlijk je eigen nietigheid kunnen accepteren.
Maar God koop je niet. AI wel.
Ja, hier zit natuurlijk die commerciële kant aan.
Ja, AI is echt iets waar je voor kiest met je portemonnee. Ik wil een Fitbit.
Nee.
Ik wil een computer. Ja, ik wil een iPhone.
Maar surveillance niet.
Nee.
Niet in een publieke ruimte.
Nee, die Fitbit die koop je inderdaad zelf. Maar je bent natuurlijk wel onderdeel van een hele AI-sering van de samenleving. Dat is, dat, ja. Daar kun je niet onderuit.
Je kan je er bijna niet aan onttrekken.
Je kan je er niet aan onttrekken. En dat geldt inderdaad. Daarom is dat begrip surveillance is wel echt van belang. Het is overal.
En we worden ook machines van AI. En daarmee bedoel ik Mark Schuilenburg. Die heeft het hier over, wanneer het heeft over de maatschappij die als groot surveillance apparaat zelf werkt. Dus de maatschappij wordt niet alleen maar meer gesurveilleerd, maar functioneert ook als surveillance. Want wij dragen al deze machines met ons mee als een soort van wandelende monitors.
Ja.
Die leren continu, ook ten aanzien van andere mensen. Dus dat almachtige zit ook in de maatschappij zelf. Dat is wel
ja, zeker.
Iets anders dan wat
ja,
jij
maar ik
volgens
vind
mij
dus, ja,
bedoelt.
Maar ik vind dus deze kritiek ook, hè, dus eigenlijk een soort maatschappijkritiek, die vind ik tekortschieten als je niet tegelijkertijd begrijpt hoe die verleidelijkheid werkt. Dat probeerde ik eigenlijk net te benoemen.
Veiligheid en verleidelijkheid.
Nou, dat lijkt me een onderwerp voor een volgende reeks, Jarin.
Doen we.
Dit was seizoen 2 van de podcast Polder in de Fik, waarom we zo bang zijn. Dank voor het luisteren. Hans, Jarin, het was een feest om dit met jullie te mogen maken. Dank daarvoor. Speciale dank aan de School of Governance van de VU Amsterdam voor het mogelijk maken van deze podcast. En ook aan BNR, in het bijzonder aan Wesley Schouwenaars voor de eindmix en het meedenken. En ook dank Emma, Aniek, Wendy voor de ondersteuning. En dan tot slot nogmaals, jij bedankt. Je kunt reageren op deze podcast, dat kan via je podcast-app. En als je met plezier geluisterd hebt, deel de podcast dan met vrienden, collega's of in de familie-app.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.